Hey Koen, wat denk jij? Worden er rond de feestdagen meer, evenveel of minder moorden gepleegd dan normaal?
Oeh, dat is een riskante vraag. Eigenlijk zou je positief moeten denken en dan zeggen minder. Maar ik denk veel families bij elkaar, druk. Ik denk meer.
In deze aflevering bespreken we verschillende moorden die zijn gepleegd rond de feestdagen. En bespreken we aan het einde of er rond de feestdagen nou daadwerkelijk meer moorden worden gepleegd.
Dat is gewoon een cliffhanger.
Mm-hmm. Alweer een teaser. Wij zijn van de teasers.
Dat is wel lullig, want alle luisteraars kunnen gewoon doorspoelen. Maar
jij niet.
Ik zit hier gewoon 3 kwartier. Nee. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Vermoorde Onschuld. Ik ben Koen.
En ik ben Evelien. Omdat deze aflevering tussen kerst en oud en nieuw uitkomt, leek het mij passend om verschillende moordzaken te bespreken die rond de feestdagen hebben gespeeld. Ik neem je deze aflevering mee naar eind jaren 20 van de vorige eeuw in de Verenigde Staten, vervolgens naar eind jaren 50 in Canada en tot slot naar begin 2020 in Engeland. Daarna gaan we het hebben over of het klopt dat er rond de feestdagen meer misdaden worden gepleegd. Ik heb bij het voorbereiden van deze aflevering bijna alleen maar Engelstalige bronnen gebruikt. Het kan hierdoor zijn dat er, ondanks dat ik echt mijn best heb gedaan, wat vertalingsfouten in mijn tekst zitten. De complete bronnenlijst is te vinden op onze website, maar ik zal in mijn verhaal de bronnen soms ook expliciet benoemen. Daarnaast wil ik ook nogmaals benadrukken dat ik geen journalist, onderzoeker of media- of geschiedenisexpert ben, maar slechts een amateur podcastmaker. Ben je er klaar voor, Koen?
Ik ben er helemaal klaar voor.
Dan beginnen we met het eerste verhaal. En voor het eerste verhaal neem ik je mee naar het jaar 1929 in de Verenigde Staten. Voor deze zaak heb ik verschillende bronnen gebruikt, waaronder een artikel van The Dispatch uit 1990, een reeks korte video's van... Ja, en dat vind ik altijd zo lastig hoe je dit dan moet uitspreken, maar het is Fox 8 en dan WGHP. En de video's komen uit 2020. En tot slot de podcastaflevering The Portrait van Criminal uit 2015. Dit verhaal gaat over de familie Lawson en speelt zich af op 25 december 1929 in de buurt van, ik denk dat je het uitspreekt als Germantown, North Carolina in de Verenigde Staten. De vader van het gezin was Charles Davis Lawson, bijnaam Charlie, een 43-jarige tabaksboer, getrouwd met de 37-jarige Fanny Lawson en vader van 7 kinderen, de 17-jarige Marie, de 16-jarige Arthur, de 12-jarige Carrie, de 7-jarige Mabel, de 4-jarige James, de 2-jarige Raymond en de 4 maanden oude baby Mary Lou.
Goedemiddag.
Ja, dat zijn veel kinderen.
Ja, maar ik denk in die tijd was het ook volgens mij normaler dat je 7 kinderen had.
Ja. En het is ook een boerenfamilie.
Ja, daar ga je al. Nou ja, tabaksboer.
Als je keukenboer bent, ben je ook boer. De familie Lawson wordt omschreven als een arm boerengezin uit een boerenomgeving.
Oh.
2 weken voor kerstmis nam Charlie zijn gezin mee naar de stad om daarvoor iedereen nieuwe kleding te kopen en speelgoed voor de kinderen. Ook liet hij een familiefoto maken, een familieportret. Dit gezinsuitje is opvallend, want dit zijn vrij dure uitgaven voor een arm boerengezin. 2 weken na dit gezinsuitje trok het gezin hun nieuwe kleding aan voor de speciale gelegenheid waar het voor gekocht is, kerstmis. De familie maakte zich op 25 december 1929 klaar om met elkaar kerst te vieren. Die ochtend bakte Fanny, de moeder van het gezin, daarvoor een speciale kersttaart. De 16-jarige zoon Arthur was van plan om 's middags nog even, voordat ze samen gingen eten, op konijnen te jagen. Alleen had hij geen kogels meer voor zijn jachtgeweer. Hij besloot daarom om naar de stad te gaan, want ook zijn vader had geen kogels meer voor hem liggen. En ik denk dan dat hij gaat jagen ook voor het kerstdiner.
Ja, het is van oudsher. Je eigen eten.
Ja. Arthur ging naar de stad. Ging kogels halen. Maar bij terugkomst trof Arthur een scène aan uit een horrorfilm. Zijn hele familie was dood.
Dus hij is even weg en...
En toen kwam hij terug en...
Alles weg.
Ja, iedereen dood. Ze waren allemaal doodgeschoten en velen van hen waren daarnaast ook nog geslagen. Als in, ja, echt in elkaar geslagen. De dader heeft als eerste de 12-jarige Carrie en de 7-jarige Mabel vermoord. Zij waren vermoedelijk buiten toen de misdaad plaatsvond. De dader heeft de dode lichamen van de meisjes naar de schuur gebracht en hen hier opgebaard. Hierna is hij het huis ingegaan waar hij moeder Fanny, de slechts 4 maanden oude baby Mary Lou, de 17-jarige Marie, de 4-jarige James en de 2-jarige Raymond vermoordde. Ook de lichamen van deze slachtoffers heeft de dader opgebaard. Ze lagen bij vondst allemaal op hun rug met hun handen gekruist op hun borst en onder hun hoofden lagen stenen als een soort kussen. De baby werd in haar wieg gevonden. De dader was de vader van het gezin, Charlie Lawson. Nadat hij zijn familie had vermoord, is hij het bos ingegaan waar hij zelfmoord pleegde door middel van een schot door zijn hart. Meerdere buren hebben het geweer horen afgaan, waardoor het niet lang duurde voordat er meerdere mensen ter plekke waren op het plaatsdelict. Sterker nog, de eerste mensen die arriveerden hebben het schot gehoord waarmee Charlie zelfmoord pleegde. Het verhaal was groot nieuws en verspreidde zich al snel door het gehele land. Zelfs de New York Times schreef erover. Er werd flink gespeculeerd over het motief van Charlie, want waarom besloot hij zijn hele gezin op 1 na te vermoorden? En het was natuurlijk aan de politie om te onderzoeken wat er precies is gebeurd.
Dat is echt vreemd.
Ja.
Maar heeft hij dan gewacht, laat maar zeggen, tot zijn zoon wegging? Heeft hij... Dat is echt raar.
Een paar maanden voor de massamoord was Charlie een greppel aan het graven op zijn landbouwgrond, toen hij per ongeluk op zijn achterhoofd sloeg met een soort houweel. Dit leverde een serieuze hoofdwond op, waarna hij zich schijnbaar vreemd begon te gedragen. Zo was hij erg geprikkeld en soms zelfs gewelddadig. Volgens zijn huisarts was dit echter geen verklaring voor de massamoord. Charlie's brein werd nog wel opgestuurd naar het Johns Hopkins ziekenhuis in Baltimore, waar het werd onderzocht door specialisten. En deze specialisten zeiden hetzelfde. De hoofdwond was geen verklaring voor Charlie's gedrag. Dus ze konden dus blijkbaar niks opmerkelijks vinden of zien aan zijn brein. Terwijl de politie nog druk bezig was met het onderzoek, werden de slachtoffers begraven. De begrafenis werd druk bezocht. Er kwamen duizenden mensen op af, waardoor er zelfs files ontstonden daar in de buurt. Ook op het plaatsdelict, de boerderij van de familie Lawson, kwamen veel toeristen af. Charlie's broer besloot daarom om mensen tegen betaling binnen te laten en hen een rondleiding te geven. Deze populaire rondleidingen werden geadverteerd in kranten in de hele staat North Carolina, waardoor het dus ook heel populair werd en heel bekend werd. Alles in de boerderij was intact gebleven. Alles lag er nog precies zo bij als op die beruchte kerstdag. Zelfs de kersttaart die Fanny heeft gebakken, die stond nog op de keukentafel. En sterker nog, die kersttaart, dat was de hoogtepunt van de rondleiding. Toeristen haalden er rozijnen van af om als souvenir mee te nemen naar huis. Daarnaast konden toeristen pamfletten, murder pamphlets, kopen over de familieboord en foto's van de crime scene.
Zo, die gozer, die broer, die heeft al marketing uitgevonden, of niet?
Het heeft hij heel goed aangepakt. En de reden,
heel goed is een...
Nou ja, voor als je er geld aan wil verdienen...
Dan heeft hij het heel goed aangepakt.
Maar daar was ook wel een reden voor, want alle opbrengsten gingen naar Arthur, de 16-jarige zoon en de enige overlevende, zodat hij de boerderij in stand kon houden.
Nou, dat is wel goed.
Dus dat is niet alleen maar om zelf beter van te worden.
Heel eerlijk, hoe is het met die Arthur gegaan, laat maar zeggen? Want ja, je hele familie is in 1 keer dood.
Ja.
Kom je terug?
Je hoort wel eens van mensen die dan de enige overlevenden zijn, dat die survivors guilt hebben.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat dat hier ook het geval was.
Ja, dat hij wel wat vragen heeft naar zijn Zeker. Vader in dit geval.
En dat had iedereen, want het was nog steeds niet duidelijk waarom Charlie Lawson besloot dit te doen.
Misschien een kronkel of... Je gaat ook geen nette kerstkleding kopen als je heel erg arm bent om... Nou, terwijl je weet dat je dit gaat doen.
Of je doet dat omdat je weet dat je dat gaat doen.
Ja, nou ja. Dat kan natuurlijk ook, ja.
De familiemoord wekte ook de interesse van muzikant Walter Kidd Smith, die er een murder ballad over schreef, getiteld The Murder of the Lawson Family. Hij bracht het nummer samen met andere artiesten uit onder de naam Caroline and Buddies in maart 1930, slechts 3 maanden na de massamoord. Het nummer werd een hit. Het was destijds een van de populairste liedjes in de Verenigde Staten. Walter Kidd Smith trad er zelfs mee op voor toeristen tijdens de rondleidingen in de boerderij. En ik wil je een stukje uit het nummer laten horen.
Het zou vast country zijn.
Het nummer staat op YouTube voor als mensen hem in zijn geheel willen luisteren. En ik heb hem gelinkt op onze website.
Maar echt een beetje oldschool met al die oude instrumenten. Nou maar zeggen, je hoort dat alles niet goed.
Het is wel echt heel Billy ja. Muziek. Zo wordt het ook omschreven.
Ja, ik zie ze ook voor een hutje zitten met hun instrumenten.
Ja.
Die... En van dat tabak uitspugen.
De zaak was destijds dus ontzettend bekend. Mede doordat niet duidelijk was waarom Charlie Lawson zijn familie vermoordde. Mensen bleven daardoor met vragen zitten. Op Charlie's grafsteen staat de volgende tekst die dit onderstreept, maar het geeft ook hoop. Want op zijn grafsteen staat het volgende. Not now, but in the coming years, it will be a better land. We'll read the meaning of our tears, and then sometime we'll understand.
Heeft hij dat zelf bedacht?
Nee, hij was al dood. Dus familieleden hebben dat waarschijnlijk bedacht.
Ja.
Dat antwoord van de waarom, dat kwam eindelijk na 61 jaar in 1990. Bruce Jones bracht dat jaar samen met zijn dochter Trudy Smith een boek uit over de familiemoord getiteld White Christmas, Bloody Christmas. Bruce was 8 jaar oud ten tijde van de moorden en het heeft hem nooit losgelaten. Zijn hele leven wilde hij weten wat de waarheid is. Wat nou de aanleiding was voor Charlie voor het plegen van een familiemoord. Samen met zijn dochter deed hij hier eind jaren 80 2,5 jaar lang onderzoek naar, door onder andere nog levende familieleden van de familie Lawson te interviewen. Een van deze familieleden was Stella Lawson Bowles, een nichtje van Charlie die 14 jaar oud was ten tijde van de moorden. Vlak voordat het boek naar de drukker zou worden gestuurd, besloot ze dat het tijd was om de waarheid te delen. Charlie heeft zijn 17-jarige dochter Marie seksueel misbruikt en haar zwanger gemaakt. Deze claim werd later beaamd door de beste vriendin van Marie Lawson, die Judy en Bruce ook hebben gesproken voor hun boek. Marie had destijds verteld dat ze zwanger was. Stella vertelde dat sommige familieleden beweerden dat zelfs Fanny wist wat er gaande was, dus ervan op de hoogte was. Trudy Smith vertelt in de aflevering For Criminal over deze zaak dat op Charlie's lichaam 2 door hem geschreven briefjes werden gevonden Maar beide waren het begin van een briefje, dus ze waren niet volledig. Op de ene stond Troubles can cause. En op de andere No one to blame but. Incompleet dus, maar Charlie had ze wel op zak toen hij de moorden pleegde. We zullen nooit weten wat nou Charlie's motief was, maar veel mensen geloven Stella's claim. Dus dat Charlie zijn oudste dochter heeft misbruikt en toen ze zwanger bleek te zijn, dat hij toen geen andere uitweg zag dan zijn gehele familie te vermoorden. Misschien uit schaamte, maar dat is pure speculatie.
Dat is op zich in ieder geval een reden om zoiets te doen.
Ja, en ik denk dat, dit is ook pure speculatie, dit heb ik zelf bedacht. Maar de reden dat hij misschien heeft gedaan toen zijn oudste zoon weg was, is misschien ook wel uit angst dat zijn oudste zoon weerstand kon bieden.
Oh, dat klinkt wel logisch, ja.
Maar ik weet het niet hoor, dat is echt pure speculatie, maar dat zou kunnen. Oh ja, mocht je ooit in de buurt van Germantown, North Carolina zijn en naar aanleiding van dit verhaal graag zelf de boerderij van de familie willen bezoeken, dat kan inmiddels niet meer. De boerderij, of ja, beter gezegd hut, is inmiddels afgebroken. Dus er zijn geen sporen meer van deze zaak. Behalve dat er een nummer over geschreven is en dat er een boek over geschreven is.
Mm-hmm.
En dat er meerdere podcastafleveringen over zijn gemaakt. Waaronder deze. Dat was het eerste verhaal. Voor het tweede verhaal neem ik je mee naar het jaar 1959 in Canada. Voor deze zaak heb ik het boek Cold Case Vancouver, The City's Most Baffling Unsolved Murders van Eve Lazarus uit 2016 gebruikt. Om specifiek te zijn hoofdstuk 8, The Yuletide Murder. Het is 26 december 1959 wanneer de 10-jarige Jackie Hunter en de 8-jarige Colin Woodward aan het wandelen zijn met een hond in Vancouver, Canada. Opeens stuiten ze op het naakte lichaam van Lila Anderson. Lila lag op haar rug in de modder. Haar lichaam was deels verborgen voor de straat door een hoop aarde, maar haar rechterarm stak uit. De enige kleding die ze nog aan had waren zijden kousen die om haar enkels hingen en een zwarte rok die de moordenaar om haar hoofd heeft gewikkeld.
Lijkt me zo naar als je gewoon je hond aan het uitlaten bent en dan in één keer een lichaam ziet. Of gewoon aan het wandelen bent, in één keer een lichaam ziet. Dat is, ja.
Ja, dat lijkt me ook gewoon oprecht heel naar.
Dat staat echt weer netvlies.
Ja. De jongens renden meteen naar huis om Bill Hunter, Jackie's vader, op te halen. Bill nam vervolgens contact op met de politie die meteen op de melding afkwam. Naast Lila's lichaam werd een grote steen gevonden, welke bedekt was met bloed en menselijk weefsel.
Het moordwapen.
De politie denkt dat deze steen het moordwapen is.
Nou, ik kan zo bij de politie.
Niet al te ver van haar lichaam werd Lila's portemonnee gevonden in een plas water. De inhoud ervan lag op de grond uitgestrooid. Uit de autopsie bleek dat Lila meerdere malen zo hard tegen haar hoofd is geslagen dat ze een schedelbreuk had, wat tevens de doodsoorzaak is. Ook werden meerdere snijwonden en botbreuken gevonden op en in haar lichaam. Er waren aanwijzingen voor seksueel geweld, maar verkrachting kon niet worden vastgesteld omdat haar lichaam zo ernstig was toegetakeld. Het tijdstip van overlijden werd ingeschat op de avond/nacht van 25 december 1959, slechts een uur nadat ze een kerstdiner had gegeten. Lila was ten tijde van haar dood 38 jaar oud, ongeveer 1,65 meter lang en woog 59 kilo, dus redelijk petit. Ze kwam van oorsprong niet uit Vancouver, maar besloot daar in 1945 heen te verhuizen nadat haar dienst als de beste vertaling die je kon vinden was sergeant kok en de Royal Canadian Air Force erop zat. Eenmaal in Vancouver werkte ze eerst als nachtmanager bij een restaurant, maar later als kassamedewerkster bij een supermarkt. Lila werd door buren en familie omschreven als een vriendelijk en rustig type die graag alleen was. Ze was dol op haar 8 jaar oude kat Mikey, hield van tuinieren en vond het heerlijk om thuis televisie te kijken of naar de radio te luisteren. Ze was erg gesteld op haar privacy. Klinkt herkenbaar. In 1950 kocht ze een pand aan 30 East 15th Avenue in Vancouver met het plan om hier een pension te beginnen. Ze heeft hier zelf de bouwtekening voor gemaakt en huurde hier ook zelf een aannemer voor in, die ze ook weer zelf begeleidde bij de werkzaamheden. Dus
ze was heel erg in control.
Ja, precies. Toen het pension klaar was, trok ze zelf in de onderwoning en verhuurde ze de bovenverdieping. Volgens de aannemer die voor Lila werkte, wist ze veel van loodgieterswerk en timmerwerk. Een van zijn medewerkers heeft Lila uitgevraagd, maar ze sloeg zijn aanbod vriendelijk af. Volgens haar familie heeft ze nooit veel interesse in mannen getoond. Ze is wel verloofd geweest, maar haar verloofde overleed in Duitsland tijdens de oorlog. Ook heeft ze 2 kinderen gekregen die ze heeft afgestaan ter adoptie. Haar dochter werd geboren in 1944 en haar zoon in 1947. Lila had niet veel vrienden, maar vond het dus ook niet vervelend om alleen te zijn. Ook was ze niet bang. Toen ze werkte als nachtmanager van een restaurant, kwam ze geregeld om 2:30 s'nachts thuis, waardoor ze s'nachts dus alleen door het donker moest lopen. Ondanks dat ze niet bang was, was hier wel een reden voor. Eind jaren 50 nam het geweld tegen vrouwen in Vancouver namelijk toe. Een week voor haar moord werd in de buurt waar Lila woonde een andere vrouw vermoord en een paar dagen na haar moord werd een jonge vrouw aangevallen door een onbekende man.
Het is ook altijd een man, hè?
Ja, niet te vertrouwen. 2 dagen voordat haar lichaam werd gevonden is Lila naar de kerstdienst geweest, dus in de nacht van 24 op 25 december in Christchurch Cathedral. Via de media deed de politie een beroep op de andere kerkgangers. Mogelijk hebben ze Lila die nacht gezien en wellicht was ze samen met iemand. De politie had erg veel moeite met het in kaart brengen van een tijdlijn van Lila's moord en om te achterhalen met wie ze op kerstavond samen heeft gegeten. Lila had meerdere buren en familieleden verteld dat ze plannen had voor het kerstdiner, maar ze bleef erg vaag over de details. Haar lichaam werd gevonden in de buurt van een bushalte, dus er wordt gedacht dat ze een bus heeft gepakt. Kranten publiceerden een foto van haar met een beschrijving van de kleding die ze droeg ten tijde van haar moord. Volgens haar vrienden liep Lila als een koningin en had ze een koninklijke uitstraling. Maar ook op basis van deze beschrijving kwamen geen tips binnen bij de politie. Op eerste kerstdag heeft Lila rond 2:00 middags gebeld met haar zus Veda. Lila vertelde haar dat ze plannen had om die avond uit eten te gaan, maar ze vertelde niet met wie ze ging. Veda had het idee dat Lila met meerdere vrienden uit eten ging. Mensen die net als zij ook gewoon moesten werken en daardoor geen tijd hadden voor een heel kerstdiner. Dat zou verklaren waarom ze naar een restaurant ging, waar Lila zoals gebruikelijk een biefstuk heeft besteld. Een uur na dit gesprek heeft Lila's buurvrouw Anita, ik hoop dat ik goed uitspreek, Canneville, met haar gebeld om haar te bedanken voor een kerstcadeautje. Volgens de buurvrouw klonk Lila opgewekt en beloofde ze om binnenkort langs te komen. Ook aan de buurvrouw vertelde Lila dat ze plannen had om die avond uit eten te gaan met een aantal vrienden. Lila's huurder, Mildred Bow, vertelde aan de politie dat ze Lila rond 5:00 middags nog in haar woning heeft horen bewegen, heeft horen rondlopen. Alle buurtbewoners werden ondervraagd door de politie, maar niemand heeft haar die avond op 25 december weg zien gaan van huis. Een vriendin van Lila met wie ze samen in dienst heeft gezeten bij de Royal Canadian Air Force heeft tegen een verslaggever gezegd dat ze twijfelde of Lila op pad is geweest of niet. Ze denkt dat Lila bij een date zich thuis zou hebben laten ophalen en dus niet vrijwillig bij een bushalte zou hebben staan wachten. Ook vertelde ze dat Lila erg sterk was en terug zou vechten, dus ze ging ervan uit dat meerdere mannen betrokken moeten zijn geweest bij de moord. Ook rechercheurs hielden rekening met het feit dat Lila wellicht gelogen zou hebben over een kerstdiner met vrienden, zodat ze kerst rustig in haar eentje kon doorbrengen. Wel denkt de politie dat ze vlak voor haar moord uit eten is geweest bij een restaurant, omdat de restanten van biefstuk werden gevonden in haar maag. Een buschauffeur meende Lila gezien te hebben op eerste kerstdag rond 5:00 middags, in de buurt van waar ze later is gevonden. Toen de politie aanklopte bij bewoners in de buurt van waar ze werd gevonden, vertelden een paar bewoners dat ze iets na 6:00 'savonds geschreeuw hebben gehoord, maar dat niemand eraan heeft gedacht om de politie te bellen. Op basis van het bewijs dat ze hebben verzameld, concludeerde de politie dat Laila eerst is aangevallen bij de onverlichte bushalte. Daar vonden ze namelijk sporen van bloed en Laila's haar op de grond. Bij de bushalte is vermoedelijk een auto ingeduwd en vervolgens meegenomen naar een veldje in de buurt dat bekend staat als een populaire spot voor stelletjes, een lover's lane. Op de route die de dader vermoedelijk heeft gereden werden bandensporen aangetroffen en deze zijn geanalyseerd. Op een bepaald punt, ergens op dat veldje, werden Laila's handschoenen en knopen gevonden. Ik denk knopen van een blouse. Op dat punt was te zien dat de auto is gekeerd en dezelfde route terug is gereden. De politie denkt dat Laila voor de tweede keer werd aangevallen op dat veldje. Ze denken dat ze hier uit de auto werd getrokken en dat ze bij deze aanval haar jas, handschoenen en de witte knopen van haar blouse is verloren. Verderop op het veldje werden aanwijzingen voor een derde aanval gevonden, waarbij haar BH en ondergoed van haar lichaam is getrokken. Ook hier vond de politie bloedsporen en haar. Volgens de politie heeft Laila's moord alle kenmerken van een seksueel geweldsdelict. Hoofdcommissaris George Archer zei destijds over deze misdaad hoe treurig hij het vindt dat zoiets in Vancouver kan gebeuren. Ook dacht hij dat iemand Laila wel gezien moet hebben toen ze door de stad liep, in de bus zat of uit eten was bij een restaurant. Want ja, ze is gewoon buiten geweest waar ook andere mensen komen. Toch hebben weinig mensen zich gemeld als getuigen om te helpen bij het politieonderzoek. Laila's moord wordt in verband gebracht met twee andere moordzaken. De moord op Evelyn Roche in april 1958 en de moord op de familie Pauls in juli 1958. Bij deze laatste moord werden David, Helen en hun 11-jarige dochter Dorothy vermoord. En dat vond allemaal in dezelfde buurt plaats als waar Evelyn en Laila werden vermoord. Evelyn, Laila en Helen waren allemaal onderweg naar huis nadat ze een nachtbus hadden gepakt. Geen enkele van de slachtoffers is beroofd. Bij zowel Laila als Dorothy werd een kledingstuk om het hoofd gewikkeld. Dorothy, Laila en Evelyn zijn deels uitgekleed of geheel uitgekleed, maar er werd op alle drie geen sporen van verkrachting gevonden. Het is nog steeds niet bekend wat er nou gebeurd is. Dit is nog steeds een onopgeloste moord.
Maar alleen die drie zijn geconstateerd. Dus met een kledingstuk over het hoofd.
Ja, dat is waarvan de politie denkt van, we denken dat hier echt een link zit. Maar ja, er is nog steeds kans dat andere moorden in die tijd, want nogmaals, het geweld tegen vrouwen is toen flink toegenomen.
Is daar een reden voor?
Dat heb ik niet uit dit verhaal kunnen halen in elk geval. Okay. Overigens denk ik wel dat in het boek wat ik heb gebruikt ter voorbereiding hiervan, daar wordt daar wel wat meer naar gekeken.
Okay.
En de link tussen verschillende moorden. Maar ik heb deze eruit gehaald.
En die staat in de show notes, toch?
Op de website staat de bronnenlijst. Dan het laatste verhaal, het derde verhaal. Voor het derde en laatste verhaal neem ik je mee naar een meer recente periode, namelijk 2020. En ook naar een land wat dichter bij huis, namelijk Engeland. Voor deze zaak heb ik verschillende artikelen van de BBC gebruikt en een uitgebreid artikel van ITV uit 2022. Zie hiervoor de bronnenlijst. De andere twee waren kerstgerelateerde moorden en dit is een oud en nieuw moord. Op 2 januari 2020 kwam op het politiebureau in de Engelse stad Brighton een melding binnen van een mishandeling die plaats zou hebben gevonden tijdens een oud nieuwfeestje 2 dagen eerder. Naar aanleiding van deze melding besloot de politie een bezoekje te brengen aan een leegstaand kraakpand in North Street, waar het feestje heeft plaatsgevonden. Hier troffen zij het zwaar mishandelde lichaam van de 24-jarige Bill, nicknamed Billy Hannum, uit het Engelse plaatsje Henfield aan. Bill studeerde ten tijde van zijn dood aan Ravensbourne University in Londen, waar hij een filmopleiding volgde. Hij was voor de kerstvakantie thuisgekomen om kerst met zijn familie te vieren. Hij zag het echter niet zitten om oud en nieuw in het rustige Henfield te vieren, dus vroeg hij zijn vader om hem naar Brighton te brengen. Henfield ligt namelijk niet ver van Brighton vandaan, en in tegenstelling tot Henfield heeft Brighton een bruisend nachtleven. Bill's vader zette hem in de avond van 31 december 2019 af in het centrum van Brighton, niet wetend dat dit de laatste keer was dat hij zijn zoon levend zou zien. Bill's lichaam was naakt bij vondst en het werd al vrij snel duidelijk dat er bleekmiddel is gebruikt om mogelijke sporen te wissen. Uit de autopsie bleek dat Bill meer dan 60 verwondingen had, waaronder een hersenbloeding, 11 gebroken ribben en meerdere snijwonden en blauwe plekken aan zijn hoofd, gezicht en nek. De politie kon op basis van forensisch onderzoek deels reconstrueren wat er is gebeurd op het feestje. De mishandeling begon op de tweede verdieping, maar Bill werd meegesleept naar een kleine kamer op de eerste verdieping. Hij werd geschopt, gestompt en met een stuk van een houten balustrade geslagen. Op de eerste verdieping werd hij over het balkon gegooid, zo'n 3,3 meter hoogte. Zijn naakte lichaam werd gevonden op een binnenplaats. Bill werd 2 dagen eerder, op 31 december 2019, rond 6 uur, dus voor het laatst levend gezien door zijn vader. Na uren van CCTV-videobeelden te hebben bekeken, kon de politie vaststellen dat Bill nog leefde nadat hij uit was geweest in een nachtclub. Op deze beelden was namelijk te zien hoe hij rond 4:30 in de ochtend van 1 januari 2020 een nachtclub verliet en naar een nachtwinkel heen liep. Deze nachtwinkel zat in de buurt van het kraakpand waar het voor hem fatale oud en nieuw feestje werd gegeven. Dankzij de CCTV-videobeelden kwam de politie op het spoor van mogelijke ooggetuigen, mensen die ook op dit feestje waren en mogelijk wat hebben gezien. Dit leidde tot de arrestatie van 4 mannen en een 16-jarige jongen. Een van de gearresteerden, Gregory Hawley, werd omschreven als de baas van het kraakpand. Hawley zou volgens ooggetuigen hebben gelachen om de dood van Bill en hier grapjes over hebben gemaakt. Ook zou hij hebben toegegeven dat hij Bill heeft uitgekleed en hem heeft overgoten met bleekwater voordat hij hem uit een raam gooide. Een paar uur na de moord zou Hawley zijn gezien met een fles bleekmiddel en een doek in de buurt van de kamer waar Bill werd mishandeld. Ook anderen die betrokken waren bij de moord zouden hebben opgeschept over hun betrokkenheid. Op de telefoon van een van de gearresteerde mannen, DeShane Michael, werd later 2 verwijderde foto's gevonden van Bill's lichaam. 1 waarop hij nog deels gekleed was en 1 waarop hij naakt was. Gregory Hawley en DeShane Michael werden door ooggetuigen aangewezen als de daders, samen met LaMatch Gordon Carew. De mannen werden gearresteerd samen met nog een verdachte, Alice Spence, voor de moord op Bill. In het kader van het politieonderzoek moesten ze helaas worden vrijgelaten. Maar het is mij niet helemaal duidelijk waarom. Ik kon het nergens heel concreet vinden.
Waarschijnlijk hadden ze niet genoeg bewijsmateriaal om ze vast te houden.
Waarschijnlijk zoiets.
Maar zijn ze nog steeds verdachten?
Ja, bleef ze gewoon werken aan de zaak tegen hem. Na een uitgebreid onderzoek van 16 maanden werden ze in mei 2021 eindelijk opnieuw gearresteerd. Op 24 februari 2022 werden de 18-jarige Alice Spence, de 20-jarige LaMatch Gordon Carew, de 28-jarige DeShane Michael en de 29-jarige Gregory Hawley schuldig bevonden van de moord op Bill Hanham. Alle 4 de daders ontkennen betrokken te zijn geweest bij de moord. Het motief voor de moord is niet bekend, maar het is wel vastgesteld dat alle 4 de mannen ofwel fysiek hebben deelgenomen aan de mishandeling en moord, of de andere hierin heeft aangemoedigd. Veel mensen vragen zich af hoe Bill op het feestje in het kraakpand terecht is gekomen, omdat het niet bepaald het type feestje is waar hij normaliter op afkwam. Zijn familie denkt dat hij na een avondje stappen, waar hij een leuke avond heeft gehad in een nachtclub, zin had om door te feesten, dus misschien zocht hij nog een soort van afterparty of iets. Ze denken dat hij in dronken toestand niet door heeft gehad hoe shady en gevaarlijk het oud en nieuw feestje even verderop was. Voor hen is het dan ook pijnlijk en frustrerend om te zien hoe Bill op de CCTV-videobeelden zijn dood tegemoet loopt. Bill wordt door zijn familie omschreven als een creatief persoon, een kunstliefhebber met een grote passie voor films. Hij was een vrije geest die makkelijk een praatje maakte met vreemden. Een echt extravert type dus.
Ik denk dat hij dat toen ook geprobeerd heeft. En waarschijnlijk erin gezuld is.
Ja.
Of gewoon met verschillende mensen praatjes gemaakt hebben naar dat feestje zijn gegaan. En toen die jongens tegen zijn gekomen en dat het daar
dat
niet...
verkeerd is afgelopen.
Ja, dat het daar niet goed bij ging.
Ja, dat denk ik ook. Wat zijn familie ook zegt. Nou, hij heeft een leuke avond gehad. Als je een leuke avond hebt, dan wil je ook gewoon nog even doorgaan. Waarschijnlijk toch met feesten.
Ja.
Is denk ik inderdaad mensen op straat of zo tegenkomen die daarheen gingen.
Ja, of gewoon voor dat huis dat hij er langs gelopen is.
Kan
onderweg
ook.
Ergens anders naartoe en dat gezien heeft.
En dacht van, hey, feestje.
En of mensen buiten die aan het praten waren en daar een praatje mee gemaakt heeft.
Dat zou inderdaad kunnen.
Maar wel heel sneu. Maar hoeveel mensen waren er dan op zo'n feest?
Ja, dat is me niet helemaal duidelijk. Ik ga dat dan vergelijken met de huisfeestjes waar ik altijd ben geweest.
Ja, een stuk of 50 man denk
daar
ik
kwam, dan. Ja, daar kwam altijd best wat mensen op af. Dus ik denk dat daar best wat mensen zijn geweest.
Nee.
Deze drie zaken hebben mij aan het denken gezet. Ik heb ooit eens gelezen dat er meer misdaden worden gepleegd rond de feestdagen, maar ik heb nooit uitgezocht of dit echt waar is. Daarom besloot ik hierin te duiken. Tijdens mijn zoektocht kwam ik een wat ouder nieuwsbericht van RTL Nieuws tegen, uit 2012, waarin werd geschreven over een stijging van huiselijk geweld rond de kerstdagen. Deze toename kwam onder andere door stress die bij de feestdagen komt kijken. En doordat je in die periode als familie meer tijd met elkaar doorbrengt. Meer dan normaal. Ik heb gekeken of er ook nog meer recente nieuwsberichten hierover waren, maar die ben ik gelukkig niet tegengekomen. Wel kwam ik tijdens mijn zoektocht een artikel van Security Management uit 2020 tegen, waarin ze schrijven dat het risico op een inbraak tijdens de feestdagen ruim 50% hoger ligt dan op een gemiddelde dag. Dit bleek uit claims bij verzekeraars. Over het algemeen is december de maand waarin het meest wordt ingebroken. En dat is ook niet heel vreemd, gezien veel mensen in deze periode op vakantie gaan en de dagen zijn korter, dus minder licht op een dag. Omdat ik me afvroeg of er nou daadwerkelijk ook meer moorden worden gepleegd tijdens de feestdagen, heb ik gezocht naar recente artikelen hierover op Google Scholar. Ik kwam geen Nederlandse artikelen tegen, maar wel eentje van Britse onderzoekers uit 2019, getiteld Do Homicide Rates Increase During Weekends and National Holidays? Het artikel is geschreven door meerdere onderzoekers, dus ik refereer naar hun als Beard et al.
Mm-hmm.
Beard et al schrijven dat er de afgelopen decennia wereldwijd veel onderzoek is gedaan naar het effect dat een seizoen heeft op het aantal moorden dat wordt gepleegd. De bevindingen hiervan spreken elkaar vaak tegen. Volgens het ene onderzoek ligt de piek van de moordcijfers in de zomer, volgens het andere onderzoek juist in de winter. Volgens weer andere onderzoeken is er geen sprake van seizoensvariatie als het gaat om het plegen van moorden.
Heel eerlijk, ik denk als een moordenaar, laten we zeggen, wakker wordt, naar buiten kijkt, denk ik, ah nee, het is vervelend weer. Ik ga het vandaag niet doen hoor. Ik wacht even tot het beter weer is. Ik denk dat het weer niet echt heel erg meespeelt in... Of iemand nou...
Nee, maar je kan je wel voorstellen...
De situatie, denk ik.
Dat met bepaalde temperaturen... dat kan wel invloed hebben. Hoge temperaturen worden
het
mensen...
Het kan zeker een invloed hebben. Maar als jij... Ik denk dat je dat niet zo heel snel meeneemt.
Wel worden volgens meerdere onderzoeken... op nationale feestdagen in de Verenigde Staten... meer moorden gepleegd dan op andere dagen. Voor hun eigen onderzoek focuste Bert et al... zich daarom op het aantal moorden dat wordt gepleegd in het weekend en op nationale feestdagen in Engeland. Hiervoor hebben ze gekeken naar data over moorddelicten die zijn gepleegd tussen 1 januari 1996 en 31 december 2015, met een veroordeling voor eind 2016. Dat waren er 10.563. Ze hebben uit de strafdocumenten of gerechtelijke dossiers data gehaald over de mentale toestand van de daders ten tijde van het misdrijf, maar ook over de mentale geschiedenis van de daders. Daarnaast hebben ze ook informatie opgevraagd bij de behandelende psychiaters van de daders. Wat blijkt? Tussen 1996 en 2015 werden er meer moorden gepleegd in het weekend, op nationale feestdagen en vooral op Nieuwjaarsdag dan op andere dagen. De daders van de moorden die in het weekend werden gepleegd waren grotendeels jonge mannen, jonger dan 25 jaar oud, met betaald werk en ze waren vaak onder invloed van alcohol. De slachtoffers van deze moorden waren relatief vaak onbekend bij de dader. Uit eerder onderzoek is gebleken dat in Engeland geweldsdelicten het vaakst 's nachts voorkomen en rond uitgaansgelegenheden. De slachtoffers zijn dan vaak vreemden, zoals Bill Hannum ook een vreemde was voor zijn moordenaars. Beard et al schrijven de piek in moorden op Nieuwjaarsdag en andere feestdagen toe aan een combinatie van een hoge mate van alcoholgebruik en het langdurig bij familie zijn, dus langdurig contact hebben met familie. En familie is dan weer vaak de meest voorkomende slachtoffers van moord. Vaak is het een familielid die wordt vermoord door een ander familielid. Naast dit Britse onderzoek kwam ik ook een Zwitsers onderzoek uit 2021 tegen van Frankenberg et al. Omdat ook zij benieuwd waren naar of er meer moorden worden gepleegd rond de feestdagen, hebben zij 758 opeenvolgende autopsies geanalyseerd, waarvan 512 mannen en 246 vrouwen. Al deze autopsies zijn uitgevoerd tussen januari 2017 en juni 2019. Uit hun analyse bleek er geen toename te zijn van het aantal autopsies rond de kerstdagen. Er was wel een lichte daling in natuurlijke sterfgevallen te zien en een flinke daling in verkeersongevallen. Daarentegen was er een zeer lichte toename van moorden. Het meest opvallend was dat er significant meer zelfmoorden werden gepleegd rond de feestdagen. Bijna 3 keer zoveel dan normaal.
Dat had ik al wel verwacht. Heel eerlijk, iedereen doet leuke dingen. Als jij dan, laten we zeggen, even in een dip zit, dan snap ik wel dat je...
Ja, het kan een trigger zijn, hè, ja, feestdagen.
Zeker.
Frankenberg et al schrijven de zeer lichte toename in moorden toe aan hetzelfde als Beard et al. Namelijk een combinatie van veel alcohol en langdurig contact met familie. Dus op de vraag, worden er meer, minder of evenveel moorden gepleegd rond de feestdagen, had jij gelijk. Oké, zoals altijd wil ik weer afsluiten met kijk, luister en leestips. Zoals altijd, check onze bronnenlijst. Maar ik wil de podcastaflevering getiteld The Portrait van Criminal tippen, want dit was een belangrijke bron voor het eerste verhaal over de familie Lawson.
Dit was onze aflevering over verschillende kerst- en oud- en nieuw gerelateerde moordzaken. Natuurlijk hebben we ook voor deze aflevering weer een gezegde. Ervan uitgaande dat het geen witte kerst is geweest, is ons gezegde: Kerstmis in een groen kleed houdt voor paarse sneeuw gereed. Vond je het nou leuk om naar ons te luisteren? Vergeet dan niet om ons te volgen in je favoriete podcast app. Als je dan toch bezig bent, geef ons dan een goede rating en laat een review achter. Daar help je ons enorm mee. Je kan ons ook volgen op social media. Wij zitten op Instagram, TikTok en Facebook. Meer informatie vind je in de show notes. Mocht je tips of een mooie uitdrukking, spreekwoord of gezegde voor ons hebben, dan kan je dit mailen naar devermoordeonschuldpodcast@gmail.com.
Oh ja, aflevering 6 komt eind januari uit, want wij nemen namelijk een hele korte nieuwjaarsbreak.
Wat?
This is brand new information. Ja.
Bedankt voor het luisteren en tot volgend jaar.